Fijn om weer bij jullie te zijn. Dat zeg ik elke keer, geloof ik. En dat meen ik ook nog steeds. En nog fijner om samen ook het woord van God te openen. En dat gaan we vandaag doen uit het boek 1 Samuel. 1 Samuel, hoofdstuk 14. Het is geen typische adventspreek. Maar wel een preek waar het begrip verwachting een grote rol speelt. En ook wat uitkomt bij het getuigenis van de Heer Jezus Christus. 1 Samuel 14 ga ik lezen vanaf vers 1. Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei: "Kom, laten we naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken, die zich aan de overkant bevindt." Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu verbleef aan de rand van Gibea onder de granaatappelboom die in Michron was, en het volk dat bij hem was bestond uit ongeveer 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, de broer van Ikaboot, de zoon van Pinehas, de zoon van Eli, was priester van de Heere in Silo en droeg de efod. Het volk wist echter niet dat Jonathan weggegaan was. Nu was er tussen de bergpassen, waarlangs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken, een rotspunt aan deze kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozes en de naam van de andere was Sene. De ene punt lag aan de noordkant tegenover Michmas en de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan nu zei tegen die knecht die zijn wapens droeg: "Kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen." Toen zei zijn wapendrager tegen hem: "Doe alles wat in uw hart is, ga uw gang. Zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft." En Jonathan zei: "Zie, we steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. En als ze dit tegen ons zeggen: 'Sta stil totdat we bij u komen,' dan zullen we op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als ze dit zeggen: 'Klim naar ons toe,' dan zullen we naar hen toe klimmen, want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken." Toen ze zich beiden aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen: "Zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin ze zich verstopt hadden." De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager: "Klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren." Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager: "Klim achter me aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven." Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven en zijn wapendrager achter hem aan. En zij vielen voor Jonathan en achter hem doodde de wapendrager hem. Deze eerste slag, waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 mannen doden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. En er ontstond schrik in het legerkamp, op het veld en onder heel het volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Ja, de oorlog in Michmas. Jullie gaan nu een plaatje zien. Het is heel de tijd hetzelfde plaatje, dus wend er maar alvast aan. Het is een gebied, even een kleine uitbeelding van het gebied waarin deze geschiedenis plaatsvindt. Ik ga straks nog wat meer vertellen over de namen. Michmas, de strijd in Michmas. Michmas betekent schat en dat is het ook. Het is een gedeelte zoals heel het woord, hè? Een schat waarin we kunnen leren wat God doet, wie God is. En ook altijd weer uitkomen bij de Heer Jezus Christus. Degene om wie het draait in deze schepping. En als het goed is ook in jou en mijn leven. En schatten zijn altijd heel groot. Zeker als ze in het woord staan. En dat betekent dat ik ze ook niet, dat ik niet alles kan belichten wat bij die schat hoort. Dus ik moet daarin keuzes maken. Ik begin met een stukje aanloop. Want misschien dacht je wel net toen ik ging lezen van: "Nou, dat valt wel echt halverwege een geschiedenis." Nou, dat klopt. Klein stukje aanloop. Eigenlijk moeten we beginnen in hoofdstuk 13 om met lezen. Dat hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 horen bij elkaar. En dan lees je dat Je kunt dit ook allemaal nalezen wat ik nu ga vertellen in de hoofdstukken daarvoor. Dat we ons bevinden in het tweede regeringsjaar van koning Saul. Saul is 40 jaar koning geweest en dit is het tweede jaar dat hij regeert. En voor het boek Samuel zit het boek Richteren. Niet alle Bijbelboeken staan in de goede volgorde qua tijd, maar in dit geval wel. En dan kun je lezen dat ja, dit ook een hele bijzondere tijd is waarin dit gebeurd is. Het is eigenlijk een soort overgangstijd van de tijd van de richteren naar de tijd van de koningen. Eerst was Samuel was de laatste richter en hij was een goede richter. Uiteindelijk gingen zijn zonen, was er sprake van dat zijn zonen hem zouden opvolgen. En het volk zei, nee Samuel, die zonen van jou die willen we niet. Nou, dat was op zich nog goed te begrijpen. Want zij leefden niet zoals hun vader dat deed. Alleen de vraag die daarna kwam, dat was een ander verhaal. Ze zeiden, we willen een koning. Een koning, zei Samuel. De Heere God is jullie koning. Nee, we willen een koning. Net als de buren, net als alle volken. Een koning, iemand die je kan zien. Enzovoorts, enzovoort. En ja, we lezen dan in het boek Samuel in het begin dat Samuel zich afgewezen voelt. Heb ik iets verkeerd gedaan? Verwerpen ze mij? Maar de Heere maakt hem ook duidelijk en zegt van nee, ze verwerpen mij. En je zou zeggen, nou, dan zal de Heere daar wel een stokje voor steken. Maar dat doet de Heere niet. Hij geeft het volk wat ze willen. Wonderlijk is dat. En we weten, als we de geschiedenis van koning Saul volgen, hè, die 40 jaar dat hij geregeerd heeft, dat eindigt bij heel veel tragiek. Tragiek voor Saul, die zo goed begon, maar ook voor het volk, wat alles mee moest maken, wat daar gebeurde met Saul. In die tijd dat de richters er waren, maar ook de koningen, ook koning Saul, hoor je steeds over de Filistijnen, zo ook in deze geschiedenis. Filistijnen, daar is veel over te zeggen vanuit de Bijbel ook, woonden in de kuststrook naast van Canaan, zeg maar, plek waar wij nu spreken over de Gazastrook, zeg maar. Daar woonden vroeger de Filistijnen. En het was een militair, heel sterk volk. Ze konden ook goed varen, dus ze konden zich goed verplaatsen, ook over de zee. En ze waren ook heel goed in ijzerbewerking, dat weten we. En ze hadden wapens, ze hadden veel dingen gemaakt om ook oorlog te kunnen voeren. Misschien was dat ijzer bewerken zelfs wel een reden dat ze zoveel in Israël te vinden waren. Want in Israël was toen de tijd in ieder geval heel veel ijzererts te vinden. Er zijn ook aanwijzingen voor in de Bijbel, maar ik zal niet te veel in de details gaan zitten. En de Filistijnen, dat lees aan het begin van het boek Richter al, was een van die volken waarvan de Heer had gezegd, die laat ik voor jullie over, zodat ook de jonge generatie Israëlieten, die zeg maar in het land Canaan gekomen waren, zouden leren om oorlog te voeren. Oftewel, zouden leren om gehoorzaam te zijn aan de Heer en die opdracht op te volgen die hij had gegeven om dat land in te nemen en daar te gaan wonen. Maar je ziet dat het eigenlijk omdraait. Ja, er komen inderdaad oorlogen tegen de Filistijnen, maar om een andere reden. Het volk keert zich af van God, lezen we dan in het boek Richter, in toenemende mate. En je ziet dat die Filistijnen en ook andere volken dan komen om Israël te overheersen. En dat de Heere dat ook toelaat. Nou, er zijn verschillende oorlogen in het boek Richter beschreven tegen de Filistijnen. Onder andere door Samgar. Maar ja, het meeste wat we daarover lezen is natuurlijk toch rondom Samson. En in het boek Samuel, daar zie je dat die strijd ook doorgaat. Ook onder leiding van Samuel zelf. Samuel die wordt op een gegeven moment richter. En eigenlijk is hij ook profeet, een man van God. Die een soort hervorming, zouden wij kunnen zeggen, op gang brengt. En ook het volk voorgaat in de strijd tegen de Filistijnen. En dan komen we uiteindelijk dus bij Saul. Hoofdstuk 9 van het boek Samuel. Daar komt Saul in beeld. En hij zal die strijd dus verder voortzetten, maar dan als koning. En dat is hard nodig, want die Filistijnen hebben zich genesteld in het land. Het zijn niet zomaar aanvallen, af en toe heen en weer, zeg maar ze hebben zich genesteld in hoofdstuk 10. Ik heb even het vers hier niet staan, vers 5 geloof ik. Daar lezen we al dat er Filistijnse garnizoenen zijn. Dus legerplekken van de Filistijnen in het land Israël. Dat land wat toebehoorde aan aan het volk van God, aan Israël. En in hoofdstuk 13 heb ik jullie een beetje bijgepraat over de aanleiding. Daar is de situatie als volgt, dat Saul met 2000 sterke soldaten in Michmas is. En Jonathan die is met 1000 soldaten in Geba. En hij valt zo'n garnizoen aan, zo'n Filistijns garnizoen. Hij overwint. En Saul die hoort dat en die denkt van wacht, hier komt iets achteraan. Dit heeft een staartje, dit gaan de Filistijnen niet accepteren. En hij zegt, Israël, mobiliseren. Alle soldaten hierheen, kom naar Gilgal. Dat was de verzamelplek, dat lag aan de noordkant van het gebied, zeg maar, wat je nu ook op het kaartje ziet. Voor de mensen die heel erg veel met kaartjes hebben gedaan, die zullen misschien denken, hey, wacht eens even, Gilgal lag toch bij de Jordaan? En je had twee plekken in Israël die Gilgal heette. Het ene lag net bij Jericho, zeg maar. En het andere lag dus wat hoger, vlakbij Sichem. En naar dat Gilgal moet iedereen toekomen, de verzamelplek. En Saul krijgt gelijk, want die Filistijnen laten het inderdaad niet bij zitten. En die zeggen, hé, wij gaan ook mobiliseren. En zij verzamelen zich in Michmas. Dus twee plekken komt een enorm leger. Het noorden, dat valt buiten het kaartje Gilgal, het leger van Saul. En in Michmas een enorm leger van de Filistijnen. Moet je eens kijken in hoofdstuk 13, vers 5, wat daarover staat. 30.000 wagens, 6.000 ruiters en volk zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Een enorme overmacht. En die Israëlieten die zich dus ook verzameld hebben, zijn zich daar heel goed van bewust. Want je leest dan in hoofdstuk 13 dat ze wachten dus bij Gilgal totdat Samuel komt. En elke dag worden het minder soldaten. Soldaten gaan er vandoor. Ze zijn bang. En wachten is ja, militair gezien ook niet echt heel handig. De eerste klap is nog steeds een daalder waard. En je zou zeggen, ja, waarom wachten ze dan? Nou, daar zou ik veel details over kunnen geven, maar ze moeten in ieder geval 7 dagen wachten tot Samuel daar is om te offeren. En Saul wil dat ook doen, maar de mannen wachten dat niet af. En Saul wordt er ook heel zenuwachtig van. En op dag 7 denkt hij, ja, het is nu dag 7, dan ga ik zelf maar offeren. En ja, met dat offer aangaat, verschijnt ook Samuel. En dan spint zich midden in dat strijdverhaal een gesprek af tussen Saul en Samuel. Tussen Samuel en Saul. En zegt Samuel, Saul, omdat je dit gedaan hebt, en wat is dan dit? Dit is dan dat hij als koning een priestertaak vervult, maar ook dat hij zich heeft laten leiden door angst. Hè, terwijl de Heere, ja, als je de Heere aan je zijde hebt als Israël, dan hoef je niet bang te zijn. En daarom zegt Samuel, zal jouw koningschap niet erfelijk zijn, oftewel, het koningschap zal niet verder gaan in de lijn van jouw familie. En daarna lezen we dat dat leger eigenlijk ontbonden wordt. En Saul en Jonathan gaan naar Gibea met een groep mannen. En die Filistijnen die blijven in Michmas liggen met dat megaleger. En er komt ook een wachtpost van de Filistijnen bij de bergpas van Michmas te liggen. Dat kun je allemaal lezen. Want dat was een soort ingang naar dat gebied. En als je die bergpas zeg maar in handen had, dan ja, strategisch was dat dan. Had je het gebied in handen. De Filistijnen zitten helemaal ingegraven. Nou, en voor de rest plunderen ze ook nog het land. Je zou kunnen zeggen, wat een ongelooflijke, moeilijke situatie voor Israël. Het is een totaal vastzittende situatie. En dan komen we bij hoofdstuk 14. Jonathan. Aan het begin van hoofdstuk 13 lezen we ook al over Jonathan, hè, dat hij dus dat garnizoen aanvalt. Maar in hoofdstuk 14 lezen wat ik net met jullie heb voorgelezen. En daar wil ik toch even bij stilstaan bij Jonathan. Want je leest niet zo heel veel over hem in de Bijbel. En we hebben ook niet de indruk dat hij heel oud is geworden. De zoon van Saul. Over Saul lezen we veel, over Jonathan niet zoveel. Maar wat we over hem lezen, geeft toch wel de indruk dat hij, ik weet niet of je dat al eens hebt gedacht, maar toch echt wel de ideale opvolger geweest zou zijn van Saul. Een dappere jongen. Dat is één. Ten tweede, hij was gelovig. Hij vertrouwde met zijn hart op de Heer. En hij kon ook het belang van God voorop stellen. Boven zijn eigen belang. Je ziet later dat hij David ook steunt. En ook heel goed weet van, dit is degene die uiteindelijk koning gaat worden. En hij gunde dat David. Ik denk dat dat verder ging dan alleen gunnen. Hij kon dat ook plaatsen in het licht van wat nodig was voor het volk. Dit zou toch de ideale opvolger geweest zijn, Jonathan. En toch wordt hij het niet. En dat geeft te denken, mij in ieder geval wel. Van ja, hoe zit dat met de beweegredenen van God? Dan moet je altijd voorzichtig zijn als je daarover nadenkt. Want wij kunnen ons helemaal niet voorstellen hoe God denkt. God heeft een aantal dingen geopenbaard over hoe hij denkt in het woord. Maar heel veel dingen zullen wij echt bij hem moeten laten liggen. Zijn verkiezing bijvoorbeeld van mensen. Waarom de een wel, waarom de ander niet? Is het misschien dat het principe hier in werking gaat wat in het Oude Testament, onder de wet God, de zonde van de vaderen zal bezocht worden aan de kinderen? Is dat het? Dat zou kunnen. Je ziet in ieder geval heel vaak dat als het volk zich afkeert van God, dat de rechtvaardigen, de gelovigen, de mensen die wel God volgen, lijden met de ongelovigen. Dat zie je hier eigenlijk ook. Maar er is één ding wat we heel goed in het oog moeten houden rondom Jonathan. Toch komt hij tot zijn doel. Hij is dienstbaar aan de zaak van God. Ook al wordt hij geen koning. Is het tragisch wat er met hem gebeurt? Is dat het laatste woord wat we zouden kunnen gebruiken? Wat een tragiek, die Jonathan. Nee, ik denk dat we mogen beseffen, hij kan hier ook als een van al die mensen in het woord en ook als een van ons een puzzelstukje leggen in die grote puzzel van het plan van God wat door de tijd heen zich ontvouwt. En ik zei al, net als wij. Misschien heb je er ook wel eens last van dat je denkt van, ja, ik ben maar gewoon een eenvoudig iemand. Ik ontmoet niet zoveel mensen. Wat kan ik nou doen voor God? Moet je kijken, die ander, die staat zomaar te preken. Nou is dit een klein zaaltje, maar je hebt mensen die nog voor veel grotere zalen staan. En zo kunnen we tegen elkaar opkijken. En waar het om gaat, is dat de Heer met ieder van ons een plan heeft. En ieder van ons wil gebruiken. En ook kan gebruiken als we ons aan hem overgeven. En dat wij niet met menselijke ogen naar elkaar moeten kijken, maar door de ogen van God daarnaar moeten kijken. We mogen allemaal meebouwen in dat grote plan wat God ontvouwt. Sommigen heel lang, 80 jaar, 100 jaar, sommigen maar heel kort. Maar voor de Heer is het kostbaar. Als je deze geschiedenis leest van hoofdstuk 14, dan wil ik eigenlijk eerst stilstaan bij een grote les die daarin steeds zich opdringt aan ons. En dat is dat God bevrijding geeft in een vastzittende situatie. En dat we niet moeten kijken naar die situatie, hoe groot die wel is, hoe moeilijk die wel is, hoe ingewikkeld. Maar dat het draait om vertrouwen op de Heer. Gods kracht is groter dan wat ook. En de vraag is, voor Jonathan, voor zijn wapendrager, maar ook voor jou en mij, vertrouwen daarop. Dat is één. Tweede, maken we er ook gebruik van? Wandelen we er ook in dat vertrouwen? Dat is een hele belangrijke les die ons wordt voorgehouden. De naam van Saul betekent gevraagd. Wonderlijke combinatie van een naam soms met wat er dan ook gebeurt in de geschiedenis. Maar hij was inderdaad de gevraagde koning. De koning waarom gevraagd was door het volk. De naam van Jonathan betekent de Heere heeft gegeven. Je kunt eigenlijk in twee stukjes knippen die naam. Ja, of Jo, de Heere, en Nathan, gegeven. Hij was een gift van God aan het volk. Dat weten wij, dat lees je. Een gift van God aan zijn volk in moeilijke tijden. Een voorbeeld in vertrouwen en gehoorzaamheid. Saul, zou je kunnen zeggen, is de man die handelt naar het vlees. Naar zijn eigen gedachten. En Jonathan, dat is dan de man die handelt uit geloof. En dat klinkt misschien wel heel makkelijk, hè? Als je zo vanaf afstand naar deze geschiedenis kijkt, zegt van nou, Saul die deed het zo, Jonathan deed het zo, Saul deed het fout, Jonathan deed het goed. Ja, dat is makkelijk praten. Maar ik denk dat we wel bescheiden moeten zijn met dat profileren van die twee personen en wat ze uitbeelden. Omdat we ons heel goed moeten realiseren dat dit een metafoor is, Saul, Jonathan, van processen die zich ook in jou en mijn leven afspelen. Vlees, geest. Oude mens, nieuw mens. Vertrouw je op je eigen kracht of vertrouw je op God? Als jij echt goed over nadenkt, ontdek je vaak dat wij die beweging regelmatig ook maken. Dus laten we bescheiden zijn. Saul zit onder de granaatappelboom, lees je in vers 2. In Migron. En hij heeft 600 man bij zich. Nou, als je kijkt hoeveel er weg waren gelopen, moeten deze 600 wel echt strijders zijn geweest van formaat? Mannen die zoiets hadden van, nou, wat er ook gebeurt, wij blijven op onze post. Dus dat waren, het waren er niet veel, maar wel echte soldaten, denk ik. En ja, hij zat onder de granaatappelboom. Je ziet heel vaak dat in zo'n geschiedenis bepaalde woorden, hè, veel meer betekenen dan alleen van, nou ja, een boom waaraan granaatappels konden hangen. De granaatappel is een heel mooi symbool, een heel mooi type in de Bijbel van overvloed. Je leest, je komt de granaatappel bijvoorbeeld tegen bij de tempel later. Op die pilaren die Salomo laat bouwen, die twee grote zuilen, Jachin en Boas. Daar zitten bovenaan allemaal koperen granaatappels. En de granaatappel, als je er wel eens eentje hebt opengemaakt, dan weet je dat daar allemaal van die hele kleine rode vruchtjes in zitten. Rood en ook nog heel veel. En een prachtig symbool ook, bijbels gezien, voor, ja, dan trek ik hem echt helemaal door. Hè, voor rood, het bloed van de Heer Jezus en de enorme kracht, de levenskracht die daarin zit. Maar goed, dat kon Saul op dat moment nog niet weten. Maar wij weten wel dat hij eigenlijk beeldt dit iets uit als, hij had ook een andere keus kunnen maken. Maar hij zat daar. Met die soldaten om hem heen. We weten niet hoe hij zich gevoeld heeft. Kunnen we ook niet invullen. Was hij bang? Of dacht hij misschien wel na? Had hij denktijd nodig? Vertrouwde hij niet op God? Ik wil het niet invullen in deze geschiedenis. Of wat dacht je van dat andere? Hij had net gehoord van Samuel dat het koningschap niet erfelijk zou zijn. Was hij daar nog overal malen? Zou ook kunnen. We weten het niet. We weten wel dat hij ook nog een priester bij zich heeft. Dat lees je in vers 3. En daar wordt de hele lijn van dat geslacht wordt genoemd. Ahia, de priester. Iemand uit de lijn van Eli. En hij heeft dus ook toegang tot de Heere, want die priester heeft de efod bij zich. De efod, dat was een deel van de kleding van de hoge priester. Dat waren de schouderlap, dus die aan de achterkant hing. Aan de voorkant de borstlap, met daarop de 12 stenen van Israël ingegraveerd. Op de schouders nog 2 stenen, met ook aan iedere kant de 6 namen van 6 stammen. Dus die had Ahia bij zich, bij Saul. En toch blijft Saul in ieder geval in deze geschiedenis zitten. Het komt aan op geloof en gehoorzaamheid. En Jonathan die besluit in actie te komen. Hij zegt dat niet tegen zijn vader. Ik denk niet dat dat opstandigheid is geweest. Voor zover wil ik hem wel invullen. Maar geloof wat God in Jonathan ook werkt. Er moet wat gebeuren. En Jonathan heeft ook iets kunnen weten van al die geschiedenissen voor hem. Dat met de Heere het onmogelijke mogelijk is. Hij komt in actie. En dat is wat geloof doet. Geloof komt altijd in beweging. Geloof vat moed. Kijk naar God en komt in beweging. Dat is geloof. En geloof let ook niet, of laat zich niet beperken door de omstandigheden. Zo mooi, hè, wat Jonathan tegen zijn wapendrager zegt in vers 6. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Geloof ziet ook het belang van God. Ook een belangrijke les over geloof. Je leest in het vervolg, ik heb dat vers niet gelezen, in vers 24, dan is die oorlog is al verder gegaan nog. En dan heeft Saul het ervoor. Even kijken. Wat hier staat. Ja, dan heeft Saul het over mijn vijanden. Mijn vijanden, bedoelt hij de Filistijnen mee, die nog voor hem uitvluchten. Mijn vijanden. En Jonathan gebruikt andere taal. In vers 12 zegt hij tegen zijn wapendrager: de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Dus het zijn niet zijn vijanden, het zijn de vijanden van de Heere. Het zijn de vijanden van Israël. Ik denk dat dat een belangrijke nuance is in hoe Jonathan vanuit het geloof de dingen ook ziet. Geloof maakt aan de andere kant ook niet overmoedig, onvoorzichtig. Dat is wel mooi, hè, dat hij ook overlegt met zijn wapendrager van hoe gaan we het aanpakken. Jonathan heeft een plan. En hij zegt van ja, als ze nou straks, we laten ons zien. En als ze dan zeggen van blijf beneden, we komen naar jullie toe, dan blijven we staan. Ongetwijfeld ook om te vechten. En als ze zeggen, ja, dat is een soort onmogelijke optie eigenlijk. Want ja, dat moet echt de Heer geweest zijn die dat in Jonathan heeft gewerkt, ook die gedachte. Als ze dan zeggen, kom naar boven, dan gaan we naar boven. En dat is dan het teken dat de Heer hen in onze hand heeft gegeven. Voorzichtigheid. En wat ook mooi is, als je het over geloof hebt, die wapendrager, de man die zijn wapens droeg, want zo'n strijder als Jonathan, waren trouwens maar twee mannen in het land die nog wapens hadden, alleen Saul en Jonathan. En Jonathan had er blijkbaar meerdere. Hij kon ze niet allemaal zelf dragen, daarom had je een wapendrager nodig. Die wapendrager heeft ook dat geloof wat Jonathan heeft. En dat is ook mooi. Als je met mensen kan optrekken die datzelfde vertrouwen hebben. En dat je dat vertrouwen van elkaar in God ook kan voeden. En het zijn ook nog eens jonge mannen. Je hoeft niet oud te zijn om op God te kunnen vertrouwen. Ik zie ook jongeren zitten. Je hoeft niet bejaard te zijn om gelovig te zijn. Nee, zeker niet. En er zijn zelfs meerdere voorbeelden in de schrift. Bijvoorbeeld deze. Dat jonge mensen eigenlijk een voorbeeld zijn voor de oudere mensen. Nou, ze gaan erop af. En de Filistijnen zeggen inderdaad, gaan in op optie 2. Optie 2 is, kom naar boven, we zullen jullie een lesje leren. En dan klimt Jonathan op handen en voeten naar boven. Staat er zo nadrukkelijk ook. Oftewel, hij heeft geen enkele hand vrij om nog een wapen of zo vast te houden. Hij is volledig kwetsbaar. In menselijke ogen. Ja. En dan staat er in vers 13, als de mannen boven zijn, het wordt eigenlijk maar heel kort beschreven. Toen klom Jonathan op zijn handen en zijn voeten naar boven en zijn wapen draagde achter hem aan. En over dat hele gevecht staat dan maar één regel. Zij vielen voor Jonathan en achter hen doodde zijn wapendrager hen. Jonathan, die was als eerste boven. En zijn wapendrager hoeft alleen maar achter hem het werk af te maken. En we zullen allemaal begrijpen dat dat werk betekende dat die Filistijnen ook gedood werden. Twintig mensen. Ongeveer 20 mensen. Dat is niet heel veel, hè? Als je weet wat een megaleger... Dit was alleen maar de wachtpost in die bergpas. 20 mensen van zo'n megaleger. Wat is dat nou? Dat is toch een druppel op een gloeiende plaat. Ja, dat zijn onze ogen. Onze gedachten misschien. Maar zo werkt dat niet in het perspectief van de Here. En dat leer je eigenlijk ook onder andere uit vers 14. Er staat namelijk, de eerste slag waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 mannen doden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. Ik heb me vaak afgevraagd, een tijd geleden ook wel, voordat ik dit echt goed bestudeerde, van wat betekent dat nou? Ongeveer 20 mannen. En dan een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. Misschien heb je nog de Statenvertaling op schoot liggen. En daar staat een halve voren van een juk land. Nou, nog moeilijker te begrijpen wat daar bedoeld wordt. Is dat ongeveer 20? Dat zijn even mijn gedachten. Maar ik kan me voorstellen dat het mogelijk geweest zou zijn om gewoon te tellen hoeveel Filistijnen zijn hier verslagen. Zijn het er nou 20? Zijn het er 19? Zijn het er 21? Dat moet mogelijk geweest zijn. Dat is niet heel moeilijk om 20 mensen te tellen. Ze zullen ze heus niet in zoveel stukjes gehakt hebben. Hè, dat je bij wijze van spreken kijkt, van, nou, hoeveel waren het er nou ook weer? 20. Maar er staat er niet. Er staat ongeveer 20. En als je dan weet dat getallen in de Bijbel heel veel betekenen, ja, dan moet je er toch wat mee. Nou, dat is in dit geval niet zo heel moeilijk, want 21, het getal erna, is een duidelijk getal in de Bijbel. Hè? 3 keer 7, dat is het getal wat staat voor compleet en volmaakt. 3 keer 7. 20 is een getal wat zich net daarvoor bevindt. Net als 40. 20 en 40 zijn allebei getallen die heel vaak verbonden worden met er komt nog wat. Dat je als het ware in de wachtstand gaat zitten en denkt van, oh, het is nog niet af. Verwachting is een getal van verwachting. 40, maar ook 20. En dat klopt ook, dat gebeurt ook letterlijk. Er komt nog wat na, hè, want ik ben gestopt in vers 15. Maar als je dan doorleest, dan loopt uiteindelijk dit helemaal uit tot een hele grote overwinning, omdat heel dat megaleger van de Filistijnen in verwarring raakt en op de vlucht slaat. Dus dat is het eerste, ongeveer 20, hè, wat eigenlijk wil zeggen, de verteller, hè, degene Samuel en de mensen die het boek Samuel hebben afgemaakt, hebben dat zo verwoord om de verwachting eigenlijk, hè, uit te beelden. Er komt nog iets na. Eerder in dit hoofdstuk, misschien denk je, ja, dat is wel mooi dat je dat nou uitlegt, maar hoe zit dat dan in vers 2? Ongeveer 600. Nou, dat is precies hetzelfde aan de hand. De nadruk wordt gelegd op 600. Misschien waren het er wel 602. Of 598. Maar er wordt gezegd ongeveer 600. Want het gaat om dat getal 600. 6 is namelijk in de Bijbel het getal van de mens. 6 keer 10 keer 10. He, dus de veelvoud eigenlijk van het getal van de mens. En dat is wel heel treffend. Dat Saul daar zit met supergoeie soldaten om zich heen. De veelheid van de kracht eigenlijk van de mens, maar niet in beweging komt. Ja. Goed. En dan het laatste stukje van vers 14. Dat vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. Valt je dat op? Dat we eigenlijk van militaire taal opeens doorschieten naar landbouwtaal? Dat is eigenlijk best apart. Want waarom staat dat er op deze manier? Ploegen. He, een stuk land wat je kan ploegen. Nou, ik denk dat dat te maken heeft met wat daar aan de hand was. De Filistijnen bezetten dat gebied en nog veel meer gebieden in Israël. En Israël was van de Heere afgeweken. En de Heere had beloofd, als je gehoorzaam bent, als je mijn geboden gehoorzaamt, hè, in de wet, dan zal ik vruchtbaarheid geven. Dan zal er geploegd kunnen worden, er zal gezaaid kunnen worden, er zal gemaaid kunnen worden, er is overvloed. En de vijand, die nam dat gebied in. Dat mocht ook van de Heere, want de Heere wilde zijn volk Israël laten weten dat ze niet op de goede plek zaten, zeg maar. Niet op de goede manier bezig waren. En hier wordt het eigenlijk weer opengebroken. Eigenlijk is dit een verwijzing naar dat het weer terug mag gaan naar ploegen. En uiteraard, hè, daarna ook weer naar zaaien en oogsten. Het is weer een begin naar herstel. We hadden het over geloof. En de vraag is, is dit geloof van Jonathan ook onze taal? De taal die wij spreken. En het klinkt misschien gelijk als een vraag waarop je nee moet zeggen, maar zo bedoel ik het niet. Al helemaal niet. Hè, als ik lees, bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, de Efezebrief, hoe rijk we in de Heer Jezus Christus gezegend zijn. Hè, dat als de Heer ons leven doortrekt met zijn leven, dan hebben we zijn kracht. Misschien ken je wel Efeze 1 vers 19. Daar wordt geschreven over hoe groot is de kracht waarover wij als gelovigen, als kinderen van God mogen beschikken. Even groot als de kracht waarmee God Jezus uit de dood opwekte. Dat is maximaal. Dat is de kracht waar jij en ik door het geloof uit mogen leven. Efeze 6 kennen we vast nog beter. De wapenuitrusting. Hebben we die wapenuitrusting aangetrokken? Hij is er. Hij is beschikbaar. Hoe trek je hem aan dan? Nou, door de feiten die Paulus nog meer beschrijft in de Efezebrief te geloven. Daar als het ware je voet op te zetten. Heren, ik mag in u zijn. Heren, ik heb die kracht ontvangen. Ik ga geen bijbelstudie doen over de Efezebrief nu, maar dat komt bij mij allemaal boven nu. Leven wij in dit geloof? We zingen daarover, maar breng het in praktijk. Leven uit de kracht die Christus tot onze beschikking stelt. En dat kan. Dat kan echt. Dat is niet kansloos. Alles wat gebaseerd is op ons uithoudingsvermogen, op onze discipline, op onze, weet ik veel wat we allemaal een eigenschap hebben, is ten diepste beperkt en soms ook gewoon ronduit kansloos. Maar alles wat voortvloeit uit de Heer Jezus Christus in ons leven is kansrijk. Absoluut. 100%. En vertrouwen we daarop en leven we ook zo. Misschien denk je, ja, denk even door. Kunnen dan alle problemen door het geloof overwonnen worden? Dat krijg je ook wel mee te maken. Dat mensen, broeders en zusters, dat ook kunnen denken. Van, we moeten zo op God vertrouwen dat er ook geen lijden meer is. Dat we, ja, en als dat lijden er wel is, dan heeft dat waarschijnlijk te maken met het feit dat je niet genoeg op God vertrouwt. Nou, dat is best wel lastig om dat kort uit te leggen, hoe dat zit. Ik denk dat alles te maken heeft met dat aardse zegen, dus materiële zegen, ook voor Israël, met Israël verbonden was, met gehoorzaamheid aan de Heere, dat is één. En ik denk ook dat er ook doorgaande openbaring is in de schrift, waarin de Heere ook veel meer dingen aan ons wil leren dan alleen de focus op lichamelijke heelheid. Dat is een thema op zich. Nou, we hebben al heel veel overdacht. Ik wil toch nog twee kleine schijnwerpertjes aanzetten op die schat. Dit was namelijk niet alleen een militair verhaal. Gewoon een strijd met wapens, zwaarden. Maar ook een gevecht met een geestelijke dimensie. En dan kom ik bij het kaartje. Je kan ook hier kijken, zie ik. Michmas, dat was de plek waar dat grote leger lag. En het is best wel een klus om met allerlei bijbelkaartjes uit te vogelen waar ligt nou wat. Ik heb een poging gewaagd. Misschien heb je wel een bijbel achter in je, of een kaart achter in je bijbel en al zitten kijken van wacht even, volgens mij zit het anders. Dat zou heel goed kunnen, maar goed, dat is een verhaal op zich. Als je allerlei gegevens naast elkaar legt, kom ik in ieder geval hierbij uit. Ook gegevens uit het boek Joshua. En wat even belangrijk is, de groene woorden, dat zijn de woorden die in deze geschiedenis voorkomen, die ik heb voorgelezen. Maar de zwarte woorden, die horen er eigenlijk ook bij. De zwarte namen, die lees je bijvoorbeeld in hoofdstuk 13. En dan zie je dat naast Michmas Bet-Aven ligt. En dat komt een aantal keer voor in het Oude Testament. En dat betekent huis van de goddeloosheid. Dat is de letterlijke naam, hè? Bet-Aven, huis van de goddeloosheid. Van de leegheid. Het is een occulte plek geweest, Bet-Aven. Een plek waar afgodendienst werd bedreven door de heidenen die daar woonden. Joshua, die zeg maar het beloofde land binnengaat, gaat als eerste naar Jericho. En de tweede plek waar hij naartoe gaat, is Bet-Aven. Alleen, dat lees je dan niet letterlijk dat woord, maar dat is, hij gaat naar dat dorpje, dat stadje, wat daar net naast ligt. En dat is echter maar net naast. Dat hoorde bij elkaar, hè? Ai. Joshua 7 lees je dat. En dat geeft te denken. Waarom gaat Joshua nou naar zo'n klein stadje toe? Had hij geen andere keus? Zeker. Hij had naar het noorden kunnen gaan, hij had naar het zuiden kunnen gaan. Maar hij gaat naar die plek. En ik denk dat dat ook te maken kan hebben met het feit dat het een ongelooflijk occulte plek was. En daar lag Michmas naast. Een klein stukje naar links, en dat is echt maar een paar kilometer, ligt Bethel. Daar heb ik de vorige keer hierover gesproken, als ik me niet vergis. Het huis van God. Dat is bizar. Op de plek waar God letterlijk woonde, want dat was in Bethel het geval. Vlak daarnaast ligt het huis van de goddeloosheid. Die liggen als het ware bij elkaar, richting elkaar. En Jonathan die gaat dus naar Michmas. Die gaat naar, je zou kunnen zeggen, naar het hol van de leeuw. Ja, de Filistijnen. En maar ook geestelijk gezien naar het hol van de leeuw. Het is een occulte plek. Een plek waar het terrein waar zich dit afspeelt, is een terrein waar licht en duisternis naast elkaar liggen. En dat wil ik ook doortrekken naar ons leven. Want ik denk dat wij ons niet in een heel andere situatie bevinden. Ook niet als gelovigen. Wij bevinden ons ook op het terrein waar licht en duisternis naast elkaar liggen. Efezebrief lees je daar bijvoorbeeld veel over. De oude mens met zijn daden en de nieuwe mens. En dan staat er in Efeze 5. Wandel als kinderen van het licht. Ja, dat is het licht. En ontmasker de werken van de duisternis. Dat impliceert dat we in een frontlinie leven, ook als gelovigen. Saul of Jonathan? Vertrouwen we op onze eigen kracht of vertrouwen we op Gods kracht? Zwart en wit, duisternis en licht. Het is het een of het is het ander. Ook wij bevinden ons in die situatie. En wat is de hoop die we mogen hebben dat er door de kracht van de grote verlosser, niet Jonathan, maar de Heer Jezus Christus, hulp is en hoop. We kunnen, zoals mooi, ik vond dat mooi dat het in de voordienst ook naar voren kwam, hoop ook in het overwinnen van zonde. We hebben gezongen over heiliging, over reiniging, over gelijk worden aan Christus. Dat zijn de dingen die daarbij horen. En dat kan ook in de frontlinie tussen duisternis en licht. Tot slot, schijnwerpertje 2, en dat is uiteindelijk Christus. Daar wil ik heel graag bij uitkomen. En daar hoef ik helemaal geen moeite voor te doen. Daar hoef ik de Bijbel ook niet voor uit te wringen of zo. Of kunstgrepen uit te halen. De Bijbel stelt Christus altijd centraal. Ook hier. En dan is het ook weer mooi om naar dat kaartje te kijken. Het is een overwinning. Hè? Jonathan, het is een vastzettende situatie die geen mens dus kan veranderen. Waarin dus verandering komt. Ja. Dat heeft Christus ook gedaan. Een totale vastzittende situatie waarin hij verlossing heeft gebracht. Het woord verlossing komt ook verschillende keren voor in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. Als ik goed geteld heb, 5 keer. En dat is een heel bijzonder woord in de Bijbel. Verlossen betekent niet zomaar van, er zit iemand gevangen en ik trek die persoon eruit en nu is die vrij. En verlossen heeft... het Bijbelse woord verlossen, het Oude Testament, heeft de betekenis ook van lossen. Dus degene die dat doet, de bevrijder, betaalt daar ook voor zelf. En in het geval van de Heer Jezus Christus, de verlosser, was ook degene die zijn leven gaf om zondaren vrij te kopen. Verlossing. Nou, het staat er niet letterlijk aan het begin van hoofdstuk 14, maar je krijgt wel sterk de indruk dat deze heldendaad zich ook 's morgens vroeg afgespeeld moet hebben. En ja, dan denk ik toch echt aan de opstandingsdag, vroeg in de morgen. Waarin ja, het werk van de verlossing eigenlijk een nieuwe fase inging. Het lijden, de genoegdoening van de Heer Jezus Christus, maar ook de opstanding, de overwinning over dood en graf en vijand. Die weg naar die schat, naar Michmas, loopt tussen twee rotspunten door. En dat viel je misschien ook wel op in vers 4. Waarom staat dat daar? Wat heb ik eraan? Het was een gebied waar heel veel rotspunten waren en heuvels en hoogteverschillen. En wat heeft het voor zin dat wij van twee rotspuntjes de naam weten? Ja, wat heeft het voor zin? Je voelt hem al aankomen. De ene rotspunt heet Bozes. Vers 4 staat dat. En de andere heet Sene. Sene betekent doornstruik. Bozes betekent wit, glanzend. Mogen we hierin, als je het bij elkaar neemt, wat ik al hiervoor heb gezegd, mogen we dat ook meenemen in dat grote beeld van die grote verlosser, de Heer Jezus Christus, dat hij zijn weg moest gaan via lijden naar heerlijkheid, via de doornstruik naar de verheerlijking. Je ziet dat uiteindelijk, vers 15 staat, dat een grote schrik toeslaat in dat legerkamp. De wachtpost en de plunderaars beefden. Ook dat was het geval op de dag dat de Heer Jezus Christus opstond. Schrik, beven. En vanuit daaruit komt hij weer, ongeveer 20. Vanuit daaruit, ja, vanuit de feiten van kruis en opstanding heeft de Heer heel dat grote verlossingswerk ontvouwd, uitgebouwd. En mogen wij ook, dat hoop ik van ganser harte, daarin delen door geloof. En als je daar nog in twijfelt, dat zou kunnen, of misschien daar nog geen eens over twijfelt, maar de waarde ervan nog niet van inziet, van nou, waarom zou ik überhaupt mijn hart aan de Heer Jezus geven? Dan hoop ik dat ook dit weer een van de schakeltjes zal zijn om jou op dat punt te brengen van aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Want buiten wat Christus heeft gedaan, is er geen leven, is er geen hoop, is er geen toekomst, is er geen kracht. is er geen leven. He? Alleen door hem. Dus het is één groot typologisch, heb je het woord, typologisch getuigenis over de Messias. Hij is de gelovige met hoofdletters, die overwinning heeft behaald. En dat is zo mooi. We komen toch nog bij een tekst die vaak bij kerst gebruikt wordt. Jesaja 9, vers 5 en 6. Dat zijn natuurlijk hele vaak gelezen teksten. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Hij noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Hij is de gegeven zoon. En daar zit hetzelfde stukje woord in als bij Jonathan. Nathan, gegeven. Gegeven door de Heere. Dat geldt ook voor de Heer Jezus Christus, de Messias. Hij is de zoon die gegeven is. Door wie? Door de Heer. Aan Israël. Aan de wereld. En dan staat er ook zo mooi in Efeze 1 vers 7. Ook voor ons. In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Daarom kwam hij naar de aarde. Maar wij leven al ver daarna. Hij is, zoals Filippenzen 2 zegt, al teruggegaan naar zijn vader. Hij heeft de allerhoogste naam gekregen. En nog steeds werkt hij aan zijn plan. En het zal zichtbaar worden. En in die tussentijd mogen wij leven overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Hier wil ik ook mee afronden. Het is een gedeelte met een hele mooie diepte. Ik hoop dat het je ook motiveert om te blijven lezen in de Bijbel. Niet altijd makkelijk. Er zijn heel veel gedeeltes waar je misschien van denkt: wat moet ik hiermee? Of misschien wel eens denkt van: ja, je hebt van die sprekers die halen daar dan van alles uit. En hoe doe ik dat dan? Hoe ga ik schat graven? Begin eens bij een kaartje, zou ik zeggen. Om je gewoon een beeld te vormen van: oh, hoe ging die route? Waar ging die eigenlijk heen? Wat lag ernaast? Zoek eens wat namen op. Er is nooit een tijd geweest in de hele geschiedenis van de wereld dat we zoveel dingen konden opzoeken met een paar drukjes op ons schermpje. Dus benut die kans. En ja, graaf ook altijd zo diep dat je de Heer Jezus Christus herkent. Het kan overal. En dat heeft niks met fantasie te maken. Het woord is vol van hem. En dat maakt ons hart ook blij. Ik wil graag met jullie danken. Vader, dank u wel dat we zo samen bezig mochten zijn met uw woord. Ja, heren, we kunnen als mensen met allerlei dingen in ons hoofd bezig zijn. Dingen waar we misschien niet mee bezig moeten zijn, maar ook dingen die echt over processen gaan in ons denken. Misschien waren we wel helemaal niet voorbereid op deze boodschap, of niet bezig met deze boodschap. Misschien is dit ook niet de thematiek die op dit moment aansluit bij de vragen die we hebben. En toch is het uw woord. En we hebben de hoofdingrediënten gezien. Vertrouwen. Heren, u beschaamt dat vertrouwen nooit. Het feit dat voor u geen probleem te groot is. En dat we achter Jonathan, die gelovigen uit die tijd, de grote verlosser mogen zien, de Heer Jezus Christus. Heren, en het werk wat u gedaan hebt door hem is zo volmaakt, zo perfect. En u nodigt ons elke dag om daar, voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw, gebruik van te maken. Daaruit te leven. U geeft ons daar ook alles voor om dat te kunnen. We leven in een wereld waar heel veel gemotiveerd wordt en gestimuleerd wordt. En vaak op basis van de krachten en de eigenschappen die wij wel zouden hebben. Heren, die vallen in het niet. En daar hebben we ook helemaal niks aan als het gaat om deze grote dingen. Maar in u mogen we verwachting hebben. In u mogen we zien dat het leven kansrijk is. En niet kansloos. Ook niet de strijd tegen zonde. Ook niet de strijd tegen bepaalde patronen in ons leven. Heren, ik bid zo dat we daar steeds verder van doordrongen zullen zijn. Heren, en dat we ook zo uw woord ook verder blijven lezen. En die schatten zullen ontdekken en ons steeds ook blij zullen worden. Omdat we elke keer u tegenkomen. Elke keer de verlosser tegenkomen. De overwinnaar. En dat we hem mogen kennen. En dat we naar hem mogen uitkijken. Dat we hem zullen zien. Zoals hij is. En dat we in die tussentijd ook veranderd mogen worden. Naar het beeld van uw Zoon. Daar willen we u voor danken.